7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland vergroot zijn bijdrage aan de missie van de OVSE in Oekraïne. Er gaan 4 extra waarnemers die kant op en Nederland geeft 750.000 euro extra. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa is door alle betrokken landen aangewezen om de situatie in Oekraïne in de gaten te houden. De waarnemers moeten ook helpen bij de naleving van de afspraken die in Genève zijn gemaakt over bijvoorbeeld de ontwapening van activisten. Volgens minister Timmermans moet alles op alles worden gezet om de crisis in Oekraïne te deescaleren en is de extra inzet daarom nodig. Nederland heeft straks 7 waarnemers in Oekraïne. In Mali is een VN-militair gewond geraakt toen de auto waarin hij zat op een mijn reed. Dat gebeurde bij het vliegveld van Kidal in het noorden van Mali. Het slachtoffer is een militair uit Guinea. Hij is zwaar gewond. Vandaag vertrok een tweede groep van 100 Nederlandse militairen naar Mali om daar de VN te ondersteunen. In totaal stuurt Nederland 450 mensen. In Friesland zijn 4 opvarenden van een zeiljacht gewond geraakt bij blikseminslag. Dat gebeurde bij de plaats Itkenshuizen. De politie kan niet met zekerheid zeggen dat de slachtoffers door de bliksem zijn getroffen. Wel staat vast dat ze een stroomstoot kregen. De verwondingen zouden meevallen. De 4 zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk is een jongen van 17 opgepakt omdat hij de afgelopen maanden 5 keer een brandweerauto heeft gestolen. Hij had via internet brandweerkleding gekocht, liep daarmee steeds een brandweerkazerne binnen en reed vervolgens weg in een brandweerauto. De eerste 4 keer kwam hij niet ver, want de politie hield hem steeds tegen voordat hij ongelukken kon veroorzaken. Hij kwam toen steeds met een waarschuwing vrij. Maar de 5e keer draaide uit op een achtervolging van 130 kilometer lang, waarbij de jongen snelheden haalde tot 170 kilometer per uur. Hij wordt nu vervolgd. Het weer. In het oosten, midden en noorden vallen stevige buien, soms met onweer. In de loop van de avond trekken die buien weg. Morgen meer bewolking en opnieuw buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
ABB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog een paar dagelijkse files bij Rotterdam die nog niet weg willen. Vooral op de ringweg. Maar de enige file die er uitspringt staat op de A9, Diemen-Alkmaar. Tussen Ouderkerk aan de Amstel en Aalsmeer 2 kilometer. Maar die file groeit hard aan, want er is een trekker met oplegger geschaard. En daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Het treinverkeer zal de hele middag ontregeld. Onder meer door blikseminslag na het noodweer vanmiddag in het noorden. En daarom rijden er geen treinen, maar bussen tussen Zwolle en Dronten. En er rijden ook geen treinen, maar bussen tussen Woerden en Bodegraven. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot een uur.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook een klassiek concert voor Moederdag. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.
En ik heb een betalingsachterstand. Ik ben gewoon bang dat mijn kind straks niet meer naar de opvang kan.
Als mijn uitstaande facturen niet snel betaald worden, dan moet ik mensen gaan ontslaan.
2 verhalen uit de incassopraktijk van GGN. Verhalen die gaan over betalen, over geld. Maar als je verder kijkt, gaan ze vooral over mensen. GGN gelooft in een aanpak die mensen in hun waarde laat. Alleen zo krijgt u als onderneming niet alleen uw geld, maar behoudt u ook uw klanten. GGN. Facturatie, debiteurenbeheer, incasso en deurwaarders. Kijk op ggn.nl.
Duitsland 1939. Tijdens de donkere oorlogsjaren ontdekt een jong meisje de kracht van woorden en vriendschap. Wereldwijde bestseller De Boekendief. Nu in de boekhandel.
Geachte heer Linderen van Linderen Advocatuur. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring. Een van onze sterke punten is het pensioen voor uw werknemers regelen terwijl u doorwerkt. Zo houdt u tijd over voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van Linderen Advocatuur. We schrijven geen pleidooien, we tekenen geen beroep aan, maar onze dossierkennis aangaande pensioenen is ongeëvenaard. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl/zakelijk.
Kan kunst de wereld veranderen? Nu in Fundatie Zwolle de tentoonstelling Meer Macht. Met werk van onder andere Steve McQueen, Ai Weiwei, Joseph Beuys, Constant, Jaël Bartana en Anselm Kiefer. Kijk op museumdefundatie.nl.
PS, om u een voorproefje te geven, plannen we graag een oriënterend telefoongesprek met u in over de pensioenen voor uw werknemers. Geheel vrijblijvend. Ga naar centraalbeheer.nl/zakelijk.
Radio 1. NTR. Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Zeg, cabaretier en meniging denkt meteen links en na afloop losbollen aan de bar met de fans. Maar onze gast noemt zichzelf conservatief cabaretier, is zeer gesteld op zijn rust, is lid van het CDA, vindt domheid erger dan slechtheid, is dagelijks net voor Kunststof te horen bij de collega's van de EO en is een van de schrijvers van de satirische nieuwssite De Speld. Hier is Diederik Smit. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Ik zag je heel peinzend kijken. Klopt het allemaal in de aankondiging? Of heb je een onfeitelijkheid opgemerkt?
Nee, het klopt. En dus dat is al goed. Hm. En ik moest gelijk denken aan, omdat het natuurlijk Joost Prins is die het aankondigt.
Ja.
En twee jaar geleden was De Speld een antwoord in Met het mes op tafel. Wat Joost Prins presenteert.
Ja, ja.
Dus, en dat was een van de eerste momenten dat we ook dachten van, nou, we zijn
gearriveerd.
Als je het antwoord bent op een quizvraag, dan
dan heb je heel wat bereikt.
Dan begint het leuk te worden.
Met het mes op tafel.
Ja.
Je noemt jezelf dus een conservatieve cabaretier.
Ja.
Conservatief van inhoud en toch met humor.
Ja, dus dat is een...
Dat kan samengaan.
Ja, kennelijk associëren mensen dat als een tegenstelling. Ja, het is. Het moet ook maar een beetje gaan blijken de komende 40 jaar wat het dan precies is. Of wat het. Wat er precies de inhoud van is. Maar soms is het ook gewoon leuk om een term, als je die bedacht hebt, om die maar gewoon de wereld in te helpen en te kijken wat er dan gebeurt. En dit is ja wel een.
Nou, jij hebt de term conservatief niet bedacht, maar wel de term conservatief cabaretier. Ja. Want die hebben we geloof ik nog nooit gehad.
Nee, dus, want ik heb de term cabaretier ook niet bedacht, inderdaad. Dus, nee, in die zin,
maar deze samensmelting wel.
Ja, en ja, je hebt toch iets nodig. Kijk, je kunt ook zeggen een comedian of een cabaretier, maar dat ja, staat gewoon wat minder goed op visitekaartjes. En ja, het is inderdaad toevallig zo dat je, of dat mijn politieke opvattingen eerder rechts van het midden zijn dan links van het midden.
Lid van het CDA?
Ja.
Maar je stemt geen CDA?
Nou ja, af en toe wel eens, maar als het zo uitkomt. En de laatste keer was het SGP inderdaad.
SGP?
Maar, ja, maar ook niet, niet inderdaad in de zin van dat ik dan heel rebels het CDA meteen levenslang de rug toe heb gekeerd of zo. Zo voelde het ook niet.
Was dat die keer dat die leuke vrouw zich verkiesbaar had gesteld? Dat jij besloot om toch maar...
Van de SGP?
Ja.
Lilian Jansen?
Ja.
Ja. Nee, dat was inderdaad bij de laatste gemeenteraadsverkiezing inderdaad. Maar dat was in...
Niet jouw gemeente.
In Vlissingen, waar ik niet woon. En om nou helemaal in Vlissingen te gaan wonen om maar op een vrouw van de SGP te kunnen stemmen, dat ging me nog iets te ver.
En dat vrouwenstandpunt, dat neem je gewoon op de koop toe?
Ja, nou ja, ik kan er wel iets over zeggen. Dat is... Je hebt altijd verschillende overwegingen om op een partij te stemmen. Mm-hmm. En het is iets anders als de... Ik ben het niet eens met het vrouwenstandpunt van de SGP dan. Maar... je kunt zeggen, is het nou zo dat de SGP dat echt op de hele samenleving wil toepassen en wil verplichten van vrouwen mogen geen belangrijke functies meer gaan bekleden. En dat ze daar een actief punt van hebben? Of is het gewoon zo dat dat hun tot op heden hun interne partijstructuur is, hun partijregels? En dat laatste is meer het geval. En het zou wel ja, voor mij anders zijn als ze echt zouden zeggen, dit is voor ons een heel actief belangrijk punt wat wij voor de rest van de samenleving willen opleggen. En dat is niet zo. En dan is het bij mij de overweging van, nou ja, als je heel veel andere standpunten het wel mee eens bent, en dat zijn standpunten die over ja, defensie gaan en over belangrijke zaken, is zo'n interne partij, zo'n intern partijreglement dan doorslaggevend.
Ja, en wat jij vooral belangrijk vindt, heb ik opgemaakt uit een stuk opiniestuk dat je schreef voor, ik geloof dat het De Vonk was van de Volkskrant.
Ja, klopt.
Waarin je schreef dat je het heel belangrijk vindt dat religie een stem heeft in de hedendaagse politiek.
Ja.
En dan gaat jouw voorkeur uit naar de SGP, althans bij de laatste verkiezingen.
Ja, ik vind dat zij wel het meest duidelijk dat geluid naar voren brengen. Als het ja, met de verschillende thema's, bescherming ongeboren leven en opkomen voor vervolgde christenen. En, dus het is ook wel zo dat bijvoorbeeld de ChristenUnie dat ook wel doet. En het CDA soms ook. Alleen ja, het is soms inderdaad maar net... Waar voel je je beste bij? Of wanneer heb je nou dat je een politicus op tv zegt dat je denkt van ja, zo is het.
Mm-hmm.
En als je dat relatief vaak bij, bij SGP-politici hebt in dit geval. En relatief wat minder destijds bij het CDA. Omdat dat net ja, iets te vaag is. Of dat je gewoon.
Jij hebt je stem in elk geval niet zomaar uitgedeeld.
Nee.
Kan ik hieruit vaststellen.
Nee, maar je moet. Ja, je hebt inderdaad. Want je hebt ook. Er waren ook overwegingen tegen. En die zijn er ook. Want. Ik denk ook altijd, je wilt toch ook invloed hebben met je stem. En het leuke van het CDA is, het is altijd wel gewoon een regeringspartij geweest die gewoon verantwoordelijkheid kon nemen in regering en zo. Dus dan weet je ook als je op het CDA stemt dat je stem ook invloed heeft. En dat is dan iets wat weer tegen de SGP pleit. Omdat dan, ja, dan stem je op een splinterpartij.
En je was geloof ik heel jong, hè, toen je al bij het CDA, nou in elk geval toen je daar rondliep, vertelde je vader ons.
Ja, ik heb daar rondgelopen, ja. ik ben lid geworden in 2006, dus toen was ik 18. En ik heb inderdaad, toen woonde ik nog in Apeldoorn, dus heb ik nog een jaartje bij de jongerenafdeling van het CDA in het bestuur gezeten. En dat was op zichzelf wel een interessant jaar, want we hadden toen de. 2006 had je in maart de gemeenteraadsverkiezingen. En toen dachten we van bij het opstellen van de doelstellingen voor dit jaar. Van we willen als jongerenafdeling willen we 3 keer de media halen. En toen dachten we aan het begin van het jaar, hoe gaan we dat doen? Maar in de zomer viel het kabinet. En hadden we nog heel veel activiteiten ook rond de landelijke verkiezingen. Dus dat was wel.
En jij wist dat natuurlijk als geen ander.
Wat als
hoe
geen
je
ander?
De media moet halen.
Nou toen ja, toen.
Of toen nog niet?
Ik herinner me wel één gesprek. Ik was dan officieel. Het is allemaal heel kort hoor. Maar ik was dan officieel bestuurslid communicatie. Dus dat is dan persberichten opstellen en zo. En we hadden een politiek café met Aart-Jan de Geus. Hadden we weten te regelen. Allemaal georganiseerd met een debat en allemaal heel leuk. En het persbericht, de titel is toen geworden in. Het zal waarschijnlijk de Stentor zijn geweest. Aart-Jan de Geus bruist. Want ik had in het persbericht gezet. Het wordt een bruisend politiek café. En ja, wat dat betekent, dat weet nog steeds niemand. Maar in elk geval, dan heb je in elk geval een leuke kop.
Hele leuke kop.
Ja, maar ik heb ook wel eens telefoongesprekken gehad. Toen het weer om een andere krant ging. Of ik weet niet meer wie we benaderd hadden. Dat ze uiteindelijk zeiden van ja, dit is voor lokale krant is dit eigenlijk te landelijk. Want het gaat over de landelijke verkiezingen. Mm-hmm. Dus besteden we er geen aandacht aan. En toen nou ja, heb ik nog een beetje geprobeerd om het te pitchen en het alsnog. En toen werd aan de andere kant van de lijn wel gezegd van nou, we kunnen horen dat je in elk geval goed bent in
PR
in
en
het
marketing.
PR. En toen dacht ik van ja, dat is dus onzin. Want als dat zo was geweest, dan had ik nu mijn zin gekregen. En dat was niet zo. Maar goed.
Maar de politiek was toch niet jouw doel in het leven? Maar
nee.
Maak ik je het op?
Nee? Ja, je moet er heel veelzijdig voor zijn natuurlijk. Dus de politiek heeft
en dat
wel.
Ben je helemaal niet?
Nee, ik heb zijn 7 dingen die ik goed kan. En dat,
namelijk?
Nee, maar daar ben ik ook nog niet eens achter zelfs. Maar om en nabij, zullen we maar zeggen.
Er zijn toch ook 7 hoofdzondes?
Ja, nou, misschien zijn dat ze wel, ja. Nee, er zijn gewoon aspecten in de politiek die dan interessant zijn. En dan kun je inderdaad, als je 18 bent, kun je dan denken van oh, dat lijkt me ook wel leuk. Het lijkt me ook wel leuk om het goed te doen in een debat of een toespraak. Of dat zijn de. Ja, er zitten natuurlijk heel veel theatrale kanten aan politiek. En dat is allemaal heel aantrekkelijk. Alleen de realiteit is natuurlijk ook dat je. Ja, je hebt gewoon het politieke handwerk en dossiervreten en werkbezoeken en people's management. En ja, nee.
Dat is dan weer niet aan jou besteed.
Nee, ik moet daar niet aan beginnen. Nee.
Nee. Tekst, dat is wat jou bezighoudt.
Uiteindelijk,
woorden,
ja.
En taal. Nou, nieuws heeft een zeer prominente plaats in jouw leven ingenomen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat eigenlijk.
Om het te volgen bedoel
ja,
je?
Ja, want ik bedoel, iedere dag die bijdrage aan Dit is de Dag. Het programma dat voor ons zit sinds 1 januari op deze zender. Iedere dag ben je daar te horen met jouw rubriek. Ik neem aan dat je dan echt dat nieuws heel goed moet volgen.
Nou, in elk geval zit er een regelmaat in, inderdaad. Je hebt niet de vrijheid om te zeggen, ik ga even 2 weken niks of zo.
Mm-hmm.
Dus ook als je niet elk dossier even goed volgt. Je hebt gewoon wel te maken met inderdaad de dagelijkse regelmaat. Dat je in elk geval een paar berichten even moet checken en moet doornemen. Van waar kun je iets mee? En met de Speld hebben we dat natuurlijk ook wel, maar dan. Nou, ik doe 2 redactiedagen daar en je hebt een.
Speld is de website, hè? Ja. Daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Voor de mensen die dat nog niet kennen.
Maar dat zijn er heel weinig.
Dat zijn er maar heel weinig van de
steeds minder in elk geval.
Ja.
Maar daar heb je nog een iets van met wekelijkse deadlines. En dat je, als ik daar op maandag en dinsdag, zeg maar tot een half jaar geleden, als ik tot op maandag en dinsdag daar op kantoor zat, dan kon je bij wijze van spreken de rest van de week even het nieuws wat minder volgen. Mm-hmm. En dat is nu inderdaad.
Nu kan dat niet meer. Dat nou, niet voor zo? De mensen die altijd pas inschakelen bij Kunststof, het zijn er heel veel.
Okay.
Gaan we even luisteren naar wat je net hebt bijgedragen aan Dit is de Dag.
Dit is 23 april 2014, dit is de dag van Diederik. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen niet meer meewerken aan de fusie tot een superprovincie. Eerder maakte Oost-Oekraïne al bekend geen superprovincie te willen vormen met Rusland. De NS gaat stoppen met daluren. Door een fusie van de ochtendspits en de avondspits komt er één gezamenlijke superspits, zodat mensen op elk moment van de dag in overvolle treinen met vertraging voor een te duur kaartje geen zitplaats kunnen hebben. Volgens de NS is er veel belangstelling voor dit soort treinen, omdat er vaak de meeste mensen op afkomen. PVV-statenlid Stefan Jansen is opgestapt naar aanleiding van de Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders van 5 weken geleden. Afgelopen maandag stapten in Zeeland 2 PVV'ers op vanwege de film Fitna en het standpunt over de Vietnamoorlog. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond.
Ja, hij is goed, Diederik. Welke vond je zelf het meest geslaagd van deze drie?
Geen idee. Ja, in elk geval, ik dacht wel weer toen dat het is natuurlijk grappig überhaupt om, want ik weet dit nog wel ook. Omdat ik het 2 uur geleden ook heb ingesproken. Maar dat van die trein, dat is wel bijna het meest realistische eigenlijk. Ik dacht, dan denk je wel weer van ja, dit is gewoon zoals het ook is. Daar hoef je bijna niks meer. Het is puur alleen de beschrijving. Hoef je bijna niks meer aan te veranderen.
Aan te doen. Ja. En nu begint het meestal gewoon met de zin uit het nieuws. En dan komt daar net dat ene lekkere zinnetje achteraan, wat het allemaal kantelt en verandert en er satire van maakt. Is het lastig eigenlijk? Is het iets waar je de hele dag enigszins gespannen voor bent? Oh ja, ik moet. Dat lijkt me namelijk een ontzettende druk. Maar
ja, nou, het is dat is het voordeel van ervaring. Dat je op een gegeven moment gewoon weet, ik kan dit. Ik kan gaan zitten en binnen een bepaalde tijd iets leveren wat
wat om te lachen is.
Ja, wat ermee door kan. Ja, het is niet zo dat het elke dag even goed kan zijn. Mm-hmm. Je bent natuurlijk ook gewoon afhankelijk van het nieuws. En soms heb je geluk met het nieuws. En soms is het echt een beetje speurwerk in de krochten van nu.nl. Of er nog iets bij zit waar je iets mee kunt. Maar
Hangt het echt wel van het nieuws af? Het is toch vooral jouw geest dat er een rare twist aan geeft. Het is niet zo.
Jawel, maar er zijn natuurlijk altijd onderwerpen die zich er beter voor lenen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je het hebt over de NS, dat is wel een soort satirisch cadeautje, zou ik maar zeggen. Zodanig
sowieso.
Dat, ja, nou, maar dan ook echt alleen in dat opzicht, hoor. Mm-hmm. Ik bedoel, verder is het het is niet mijn bedoeling om iets positiefs over de NS te zeggen, maar in dat opzicht is het handig. En sport, ik hou zelf van sport, dus als er dan iets is, dan is het voor mij makkelijker om daar iets over te zeggen dan sommige andere onderwerpen. En nou ja, bijvoorbeeld met de NS is het ook wel zo dat we bijvoorbeeld bij de Speld ook daar echt wel over nadenken in termen van, we kunnen niet elke bal voor open doel inkoppen. We moeten het een beetje doseren.
En hoe ga je te werk? Ga je er echt voor zitten en de krant lezen, de internet af? Of gaat het door de dag heen, komt het tot je?
Nee, het is wel inderdaad een kwestie van zitten en kijken op de verschillende websites en in kranten wat er speelt, wat de berichten zijn. En
niet tijdens het boodschappen doen dat je opeens een inval krijgt?
Nee, dat kan wel, maar dat zijn dan meer de tijdloze dingen. Hm. En ja, soms kun je wel eens inderdaad een grap opsparen die je dan voor een dag later weer bewaart. Dat geeft ook een beetje lucht dat je een soort voorraadje hebt voor inderdaad de wat meer nieuwsluwe dagen. Maar in de praktijk is het inderdaad gewoon een kwestie van ervoor zitten.
Maar er is dus een voorraadje, begrijp ik nu.
Nou, maar dat valt altijd weer tegen. Ik praat nu eigenlijk meer in termen van hoe het eigenlijk zou moeten zijn in de praktijk.
Heb jij geen voorraadjes?
In de praktijk is het voorraadje altijd weer kleiner dan je soms hoopt. Maar en je hebt ook wel eens invallen die toch niet bruikbaar blijken ook. Ik had van de week dat ik naar de sterren keek voor het eerst sinds enige tijd. Dat ik dacht van ja, ik kijk nu naar de sterren en ik kom er eigenlijk achter dat ik een bril nodig heb. En dat vond ik zelf oprecht een heel leuke grap. En verder niemand eigenlijk, merkte ik. Maar dat is dan ook een voorbeeld van iets wat niet in zo'n nieuwsetting blijkt te passen.
En hoe je test ze dus altijd? Bij wie?
Nou, niet altijd, maar je hebt natuurlijk
Twitter. Thijs van der Brink, die moet het in ieder geval wel leuk vinden.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat is, of tenminste,
maar wie dan? Ik bedoel,
het zou kunnen dat inderdaad...
Die van die sterren en die bril?
Dat het buiten mijn medeweten om elke aflevering eerst langs Thijs van der Brink moet. En dat die er... Nee, volgens mij werkt het gelukkig niet zo. Nee, je hebt Twitter natuurlijk. Dus daar post ik wel eens berichten op. En dan kun je zien of het veel reactie heeft of niet. Nu is het wel zo dat de... Berichten voor de radio.
Ja, ik wou net zeggen, die ga je toch niet eerst twitteren?
Dat ik die alleen, ja, in principe exclusief voor de radio doe... Ja. En dan hooguit achteraf. Maar nee, in dit geval was het inderdaad zo over de grote beer... dat ik waarschijnlijk van tevoren al had bedacht... dat het niet in dat radio-item paste. En dat ik dacht van, nou, dan kan ik daar Twitter mee verblijden. Maar er zat niemand op te wachten. Maar dat, ja, soms dan heb je dat. Ja.
En heb je één sparringpartner in deze? Is er één iemand waarvan, als je echt twijfelt...
Nee.
Nee?
Nee.
Je weet het gewoon zelf wel en anders test je het op Twitter. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Ja, maar voor de radiorubriek bedoel je? Nee, ja, dat is uiteindelijk inderdaad iets. Je hebt ook het praktische punt dat het... je hebt natuurlijk een deadline en je wilt toch ook zo actueel mogelijk zijn. Dus als dat op een bepaald uur er moet zijn... dan wil je het liefst eigenlijk zo kort mogelijk daarvoor het aanleveren... zodat je de bepaalde dingen nog mee kunt nemen. Dus ik had dus dan heb je ook minder tijd om nog eens allerlei mensen te gaan bellen... van wat vind je ervan? Bovendien ben ik er ook weer niet zo onzeker over, zal ik maar zeggen. En als je iets doet wat niet blijkt te werken, nou ja, dan is dat zo. Dat is een beetje inherent waarschijnlijk aan een dagelijkse... Rubriek. En, maar ja, dat idee van dat er nog enige tijd tussen zit... is ook is misschien een desillusie voor sommige mensen... maar het is niet helemaal live.
Ja.
Ik neem het 5 minuten eerder op. Maar het is wel eens voorgekomen dat je echt hoopt... van ik hoop niet dat er nu iets gebeurt waardoor deze grap niet meer werkt. Dus in januari had ik wel iets over Ariel Sharon, geloof ik. Ik weet niet meer welk bericht dat was. Maar toen was hij nog niet overleden. En dan hoop je wel van, nou ja, als hij nu in de komende uren zou overlijden... dan wordt deze grap ineens
iets heel pijnlijks.
Een beetje smaakloos.
Ja, dus ja. En waarom is het eigenlijk niet live? Is dat iets heel praktisch? Of?
Ja, het is dit ingewikkeld technisch verhaal volgens mij. Je moet het,
nou, dan hoeft het niet.
Ik ben eindtune natuurlijk. Mm-hmm. Je kunt zeggen het is een rubriek, maar uiteindelijk ben ik gewoon eindtune. En... dat wordt over een muziekje heen gelegd. En het is makkelijk als... nou ja, dat weet je zelf ook. Als je iets afkondigt, dat je dan heb je een aftellend klokje. En dan is het kennelijk makkelijker... als je een opgenomen versie over zo'n muziekje heen kunt leggen.
Jij bent gewoon de eindtune. Goed, ja. De tegel ligt daar voor je. En er verwachten we veel van in deze. Dat begrijp je natuurlijk wel, Diederik Smit.
Pas op, nat.
Pas op, nat. Op het einde passen.
Ja.
En luisteraars...
Hier had uw tekst kunnen staan.
En luisteraars kunnen zich bemoeien met deze uitzending. Graag zelfs radiokunststof.nl of via Twitter hashtag radiokunststof. Zeker inhoudelijk, Diederik Smit.
Okay.
Want daar vraag jij om, toch? 26 jaar ben je. Je studeerde Nederlands theater, film en literatuurwetenschap. Niks afgemaakt of wel iets?
Nee, nou, het is één studie hoor. Dus het is niet zo dat ik echt 6 studies
nee,
niet heb
maar
afgemaakt.
Alles in één,
was
maar
een combinatie
dit niet
studie,
afgemaakt.
Maar, ja.
En in 2009 vond jij je bestemming. Want tijdens het Groninger Cabaret Festival was je de winnaar van de jury, de publieks en de persoonlijkheidsprijs. En dat is misschien niet helemaal waar hoe ik dat nu zeg. Dat is waarschijnlijk een misleidende opmerking. Want vond jij nou wel je bestemming? Want ben jij nu wel cabaretier? Of ben je hofleverancier van grappige teksten?
Ja, wat je wil, zou ik zeggen. Het
wat
is,
jij wil. Hoe zie je jezelf? Er is geen tournee, bijvoorbeeld. We kunnen jou niet in alle theaters van Nederland zien.
Nee. Nou ja, dat komt misschien nog wel. Het is wel mijn ambitie geweest altijd... om op zoveel mogelijk via zoveel mogelijk media actief te zijn. Dus op zoveel mogelijk platforms. En dat is nu dus vooral radio, tv voor de schermen, achter de schermen... internet, krant, dat is een beetje het palet dat ik nu heb. En dat vind ik heel leuk. En af en toe doe ik links en rechts ook nog wel eens optredens bij congressen. Of waar dan ook, laatst bij het D66-congres. En dat is dan ook weer heel leuk om weer live iets te doen natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat wil ik ook zeker wel...
Want dat is natuurlijk een heel andere tak van sport. Dat je een directe reactie krijgt van het publiek.
Ja. Nee, dat is zeker zo. En ik heb vanaf 2009 heb ik heeft daar eigenlijk meer de focus op gelegen. Dus heb ik ook redelijk vaak in de theaters opgetreden, maar dan met een meer half uur programma. En de ambitie is, zeg maar, voor de, als je het hebt over de komende 5 jaar, kan ik me voorstellen dat er ergens binnen die tijd wel een avondvullend programma in de theaters komt.
Daar werk je ondertussen aan.
Ja, nou, ook dat, als ik daar ja op zeg, dan is dat eigenlijk ook wel weer, dan is het ook
beklonken.
Niet, nou ja, dan is het.
Dan hang je.
Dat is ook weer niet letterlijk zo, namelijk. Maar inderdaad, binnen 5 jaar zou ik me kunnen voorstellen. En dat is ook de ambitie. Maar dat is de ambitie als zijnde een van de dingen, een van de platforms waar je op actief wil zijn. Want ik heb wel gemerkt, uiteindelijk theater, het heeft zijn eigen dynamiek. En als het lukt, is het allemaal heel leuk, omdat je direct reactie hebt en het heeft een bepaalde magie. Mm-hmm. Maar je bent natuurlijk ook in die zin misschien een beetje een verwend kind, dat je ook met de speld natuurlijk merkt wat de absolute aantallen zijn die je kunt bereiken. En met radio ook.
Hoeveel zijn dat er?
Maandelijkse bezoekersaantal van de speld, dus unieke bezoekers die op de site zijn, dat is nu een kleine 2 miljoen.
Wow.
En dat is,
dat redden wij niet in het theater.
Nee, dus dat geeft maar aan op een gegeven moment ga je gewoon naar die getallen kijken natuurlijk. En weet je dat je theater uiteindelijk niet uitsluitend daarvoor zou moeten doen. Als het enige doel is een zo groot mogelijk publiek, dan zou je waarschijnlijk helemaal geen theater meer doen.
Nee, dan moet je gewoon op internet zijn.
Ja,
en daar is het eigenlijk in zekere zin dan ook wel begonnen. Hè? Tenminste, bij de speld. Voor de mensen die het niet kennen. Want het zijn er dan wel 2 miljoen, maar er zijn er altijd een paar die het nog niet kennen.
Ja. Nou, inderdaad, en ik weet inderdaad ook nog, ik heb ook een beetje meegemaakt dat ik tot 2 jaar geleden nog wel eens zei, ik schrijf voor een satirische website. Omdat ik dacht van ja, dat begrijpen mensen.
Ja.
En dan zeg je de speld en dan een enkele keer riep dat dan herkenning op. En tegenwoordig kan ik inderdaad steeds vaker zeggen, ik schrijf voor de speld en dan weten mensen wat je bedoelt. Maar voor de mensen die dat niet weten, het is een satirische nieuwssite. En wij hebben een website, maar ook andere platforms, radio. We maken filmpjes. We staan 2 keer in de week in de Volkskrant met een artikel. En het zijn nieuwsberichten, maar ja, satirische nieuwsberichten. Dus het is een soort toegevoegde werkelijkheid, zou je kunnen zeggen.
En het is helemaal te gek dat je dus en radio kunt bedienen en televisie. Ja. En nu ook de krant, de Volkskrant. Voorheen ook de pers, toch?
Ja, maar dat is op een gegeven moment ter ziele gegaan. Mm-hmm. Ik geloof niet dat dat veel met ons te maken had. Maar daar hadden we een eigen pagina. En we hebben toen ook nog een weekje gelijktijdig in de pers en in de Volkskrant gestaan. Maar dat was een overlap van 2 weken en toen ging de pers caduc. Maar, ja.
Goed, ik heb je gevraagd om 1 bericht voor te lezen.
Ja.
Volgens mij was die gisteren gepost. Ja, dat ligt wel voor de hand of eergisteren. Door jou.
Uit mijn hoofd gezegd vandaag.
Oh, vandaag. Oké.
Ja. Maar het had ook gisteren gepost kunnen zijn. Want het is gisteren geschreven. Ja. Ik kan ook deze tekst gewoon integraal op die tegel zetten. Maar dan moet ik heel...
Moet je heel fijntjes schrijven.
Moet ik heel erg gaan priegelen. Het bericht gaat als volgt. Caro NCRV komt vanaf... even kijken, dat is de titel. Ja, dat is om op de radio een titel voor te lezen, dat klinkt natuurlijk als een beetje alsof je spreekbeurt houdt en zegt, het konijn, geschiedenis. Dus... maar dit is ook niet de titel. Het ziet eruit als de titel, maar het is gewoon de eerste alinea. Caro NCRV komt vanaf 1 januari 2015... met een dagelijks programma dat met Eva Jinek te maken heeft. In Iets met Eva Jinek zal elke dag iets centraal staan. Mediadirecteur Taco Rijssemus is al langer bezig om Iets met Eva Jinek te programmeren. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar het wordt Iets met Eva Jinek. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Iets als Lingo, maar dan met Matthijs van Nieuwkerk, maar dan met Eva Jinek en zonder Lingo. Zoiets bestaat nog niet in Nederland. Met het programma wil Caro NCRV toonaangevend worden op het gebied van Eva Jinek. Als er iets met Eva Jinek is, dan hoor je dat als eerste bij ons, aldus Rijssemus. Volgens Rijssemus past het programma perfect binnen de inhoudelijke koers van de omroep. Caro NCRV wil een omroep zijn die mensen dichter bij Eva Jinek brengt. Zo staat het ook in onze statuten. Nadruk op achtergrondverdieping en Eva Jinek. Dit format past daar in onze ogen heel goed bij en we denken dat Eva daar de juiste persoon voor is. Het programma zal worden gepresenteerd door Merel Westrik. Nou, dat is een voorbeeld van het nieuws dat wij brengen en wat je elders niet had kunnen lezen.
Nee.
Ja.
En krijg je hier dan veel reacties op? Hoe gaat dat?
Dit viel helemaal dood. Niet.
Nee. Dat viel helemaal dood.
Nee, daar komt inderdaad wel reactie op. zowel op de site zelf met een aantal vaste reaguurders of reageerders, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Die,
wat was dit nou verrader? Nou, verspreking.
Ja, reageerders. Ik geloof dat dat wel exclusief bij Geen Stijl hoort.
Ja, dat hoort niet bij jullie.
Nee.
Dat is iets heel anders.
Alleen reageerders is niet echt een woord, eigenlijk. Toch?
Nee, reageerders natuurlijk eigenlijk ook niet.
Nee, maar reageerders is een bestaande term, zou je op zijn minst kunnen zeggen.
Is het geworden?
Ja.
Ja, het staat vast in de Vandalen inmiddels.
Ja.
En reageerders niet.
Nee, terwijl het er wel van is afgeleid. Dus het is eigenlijk is het een compliment aan de term dat het een... Ja.
Kijk, dit is hoe jij taal benadert.
Nou ja,
heel goed
nu,
voorbeeld.
Jij vraagt nu naar de versprekingen. Ja. Versprekingen zijn altijd interessant. Ja. Dus er zijn vaste... Ja, maar hoe moeten wij ze
je
dan
Je krijgt
noemen?
Veel reacties.
Ja.
Wat denk je daarvan?
Wat ik daarvan denk?
Nee, ik bedoel, je krijgt... In plaats van reageren, dus krijg je reacties op zo'n bericht. Maar hoe? Wat?
Er zijn verschillende categorieën. Dus je hebt mensen die de site elke dag bezoeken, bij wijze van spreken, en die er in dezelfde stijl op proberen te reageren. Dus ook met
En dat wordt dan vast heel flauw. Of zitten er een paar goede tussen?
Soms, een enkele keer zal er wel eens een goede tussen zitten. Maar ik ben heel lang geleden gestopt met het lezen van de reacties op de site in elk geval.
Deze?
Nou ja, niet uit arrogantie of zo, maar het zijn er gewoon wat veel.
Mm-hmm.
Je hebt op Facebook en Twitter natuurlijk ook wel reacties. En dat zijn soms ook gewoon enthousiaste reacties. Van leuk of het spijker op de kop of smakeloos of wat dan ook. En er is helaas, of in elk geval toch ook nog de categorie van mensen die het er blijk van lijken te geven dat ze niet weten wat de speld is en het voor waar nieuws aannemen. Maar ook daar heb je twee categorieën, want je hebt mensen die dat oprecht niet lijken te weten en mensen die het doen om te trollen, zoals dat heet. Dus om de boel een beetje op stank te jagen.
Heel vervelend.
Ja.
Er is verkeersinformatie.
Inderdaad, ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A9 richting Alkmaar. Tussen Ouderkerk aan de Amstel en Aalsmeer staat 2 kilometer file en is de rechterrijstrook dicht. Kan het beste omrijden via de A10. En door blikseminslag rijden bussen in plaats van treinen tussen Zwolle en Dronten. De vertraging is meer dan een uur.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Diederik Smit is te gast, cabaretier, bekend van onder andere De Speld en het programma Voor Ons, Dit is de Dag, waarin hij dagelijks zijn eigen rubriek heeft. En ik citeer jou, Diederik, ik weet niet waar of tegen wie je het gezegd hebt: hoe intelligenter de grap, hoe kleiner de kans dat iemand gekwetst wordt. Zie je dat bijna als een opdracht, om zo weinig mogelijk mensen te kwetsen met jouw humor?
De manier waarop je het allerminste, zo min mogelijk mensen kwetst, is om geen grappen te maken überhaupt.
Ja.
Dus dat zou een wat vreemd doel zijn. Het omgekeerde is in elk geval ook inderdaad niet waar. Ik heb inderdaad zeker niet het doel om zoveel mogelijk mensen te kwetsen met mijn grappen. Het is natuurlijk een lastig verhaal. Je hebt zender en ontvanger en je kunt iets schrijven en het niet kwetsend bedoelen. En er kunnen mensen zijn die het dan desondanks als kwetsend ervaren. En ik denk wat ik hiermee bedoeld heb, is dat als de grap intelligent in elkaar zit en maar duidelijk genoeg is, dat het ook dat de kans op ruis zo klein mogelijk is. Dus mm-hmm. De kans op dat het verkeerd begrepen wordt. Überhaupt, als je een grap hebt, dan wil je dat die toch begrepen wordt.
Is het moeilijk eigenlijk om niet kwetsende grappen te maken?
Nee.
Moeilijker?
Nee, ik heb nooit dat ik iets bedenk en dat ik denk, oh, dat is heel grappig, maar het kan niet, want het is kwetsend. Dat zou heel raar zijn.
Hm. Maar is het niet zo dat je bijna altijd wel iemand kwetst als je een vette grap maakt?
Nee, ja, zou dit bericht bijvoorbeeld over Eva Jinek, zou dat voor iemand
kwetsend kunnen zijn?
Zouden de mensen kunnen zijn?
Nou, hooguit voor Merel Westerik.
Wat wordt hier gezegd over Merel Westrik? Ja, dat ze niet Eva Jinek is in elk geval.
Ja, nou, dat vind ik al behoorlijk kwetsend.
Is dat kwetsend? Dus, ja, ik weet niet.
Het is heel flauw.
Wat mij betreft zijn er meer mensen die niet Eva Jinek zijn. Maar dat zeg ik niet om mensen te kwetsen.
Mm-hmm.
Nee, Want denk jij van wel dan dat het dat
is nee, heel, dit heb, is niet beeld, kwetsend. Nee, dit is absoluut niet kwetsend. Maar ik denk dat het in het, nou ja, humor. Je hebt toch al snel iemand gekwetst met een lekkere grap. Dus het lijkt mij, als je jezelf dat als opdracht geeft, als cabaretier, dat je het jezelf iets moeilijker maakt dan een cabaretier die daar totaal niet mee zit. Of die nu wel of niet iemand kwetst.
Nou, ik zou er niet echt mee zitten op het moment dat iemand echt ten onrecht op een heel onredelijke manier gekwetst is. Want ik zeg ook niet.
Wil je deze zin nog één keer herhalen?
Nou ja, jullie hebben net mijn rubriek opgenomen en herhaald. Dus dan kun je dat ook met allemaal uitspraken in dit programma doen. Dan wordt het nog meer een drosteffect. Nee, maar kijk, je, volgens mij is het best mogelijk om ten onrechte gekwetst te zijn. En als ik oprecht vind van nou, hier is iemand echt gekwetst omdat het nergens op slaat, ja, dan kan ik daar ook niet zoveel mee.
En wat je eigenlijk doet is niet op de man spelen?
Nee, ja, ja, je schrijft natuurlijk wel eens over de man, maar het zou jammer zijn als je er echt aan kunt zien dat het alleen maar daarom gaat. Dat het alleen maar om gaat om met gestrekt been erin te gaan. Uiteindelijk moet de humor moet voorop staan. Je moet kunnen zien van nou, de reden dat dit geplaatst is, of de reden dat deze grap gemaakt is, is de grap. En op het moment dat het heel duidelijk is van oh, hier spelen meerdere doelen of motieven mee, ja, dan staat de grap niet meer voorop. Dus dat gaat dan ook ten koste van de humor.
Wanneer ontdekte je eigenlijk dat humor jouw instrument is? Was dat in 2009? Toen je, nee, dat moet al daarvoor zijn geweest.
Ja. Je hebt natuurlijk allereerst denk ik ook dat je überhaupt humor leuk vindt. Dus dat je dat graag volgt. Ik weet wel. Bijvoorbeeld toen ik 12 was, dat je voor het eerst naar Dit Was Het Nieuws keek, en zo, een satirisch programma. En dat ik ook wel eens op een verjaardag, dat we dat dan keken. Dus toen was ik denk ik een jaar of 12. En dat ik ook wel lachte om de grappen die ik eigenlijk net niet snapte. Maar dat ik wel merkte dat je zelfs daarmee indruk kunt maken. Omdat mensen dan toch dachten van oh, hij snapt het allemaal echt en hij volgt het ook allemaal echt. Dus dan heb je überhaupt al een soort fascinatie voor de humor zelf. En dan inderdaad later komt er ook bij dat je dat dan zelf wilt gaan doen. Maar het is inderdaad
maar wacht
niet.
Dan is humor iets verbindends. Dan hoor je dus ergens bij.
Ja. En ook iets verheffends. Dus waarschijnlijk zat er ook wel in dat je gewoon laat zien van nou, ik snap dit en ik spreek deze taal, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat je ja, een vorm van ja, beschaving is een groot woord, maar ja, dat je ontwikkeld bent en dat je het nieuws volgt en dat je dat soort dingen allemaal snapt. Dus die functie had het inderdaad al vrij vroeg. Maar het is inderdaad niet zo dat het in 2009 allemaal begonnen is. Het is meer dat het. Ik heb op mijn 16e ook wel eens aan de kunstbende meegedaan.
Met gedichten, geloof ik. Hè?
Met gedichten, maar ook met theater. Dus het is een kunstwedstrijd voor jongeren. Ja. En je had allerlei categorieën en in elk geval meegedaan in categorieën taal en theater. En met gedichten ook wel eens iets gewonnen. En met, nou ja, met theater ook wel. Maar dat was gewoon een soort kwartiertje stand-uppen. Mm-hmm. En dat was leuk en dat wilde ik op zichzelf ook wel mee verder. Alleen ik ben daar toen niet heel actief mee in verder gegaan. Maar mensen zeiden op de middelbare school ook wel soms van, nou ja, jij wordt later toch wel cabaretier of iets. En,
oh ja? Op de middelbare school al?
Ja. Maar dus ik heb dat gek genoeg daardoor misschien ook wel een beetje beschouwd als van ach, dat kan ik altijd nog wel gaan doen. Ik heb niet de
maar wat was
klassieke
het dan?
Drang gehad van ik moet iedereen denkt dat ik het niet kan en ik moet bewijzen dat ik het wel kan. Ik heb het denk ik
eerder omgekeerd.
In die jaren eerder ervaren van oh, iedereen verwacht waarschijnlijk dat ik dat toch wel kan. Dus dat heeft me misschien nou ja, dat maakte dat ik er in elk geval niet heel op mijn 16e bijvoorbeeld niet heel veel haast mee had. Of,
Terwijl je niet per se de lolligste was. Want we spraken je vader nog, Job Smit. En hij zegt, Diederik is niet per se de grote grappenmaker thuis. Hij is heel serieus in zijn humor.
Ja. Nou ja.
Wat bedoelt hij daar trouwens mee? Weet jij dat?
Serieus in de humor?
Ja.
Nou, het is inderdaad sowieso wel waar dat ik als zeg maar, in de omgang redelijk serieus ben, denk ik. En redelijk rustig. En niet de behoefte heb om elk moment van de dag echt grappen te maken. Maar ik zit even na te denken over, ja, wat betekent serieus in je humor? Ja. Want dat is natuurlijk ook nog weer een aparte uitspraak. Misschien dat het iets te maken heeft met dat ik wel van onderkoelde humor hou. En ook van het... De nieuwsvorm past daar natuurlijk ook heel goed bij. Dat gaat altijd, qua inhoud kan dat heel absurdistisch zijn. Maar de vorm blijft natuurlijk altijd de droge nieuwsstem of de droge toon van nieuwsberichten. Serieus in humor.
Wat het ook zou kunnen zijn, er staat deze week volgens mij een interview met Joep van het Hek in de VARA-gids. Bukkelen wordt nog weer eens gememoreerd. En het grote publiek dat altijd maar ontzettend hard moet lachen om hem. Dat hij zegt al dat lachen en dat hele grote publiek, allemaal prima. Maar ik wil eigenlijk ook wel gewoon het verhaal vertellen en zorgen dat het overkomt.
Mm-hmm.
Is dat ook niet serieus zijn in je humor? Van, het is niet alleen maar om te lachen.
Nee, het is leuk als het relevant is en dicht op de actualiteit zit. Of dat je echt kunt zien van hier zit iets in.
Mm-hmm.
En wat dan, dat ook voor mensen kan verschillen. Maar als je een voorbeeld hebt, een paar maanden geleden het artikel. Moet ik even nadenken over de kop. Wifi-kunstheup haalt ouderen uit isolement. Dus dat er een kunstheup op de markt was gekomen met wifi-signaal. En dat ouderen gewoon merkten dat ze meer mensen om zich heen hadden in een straal van 10 meter. Omdat ze gewoon een wifi-signaal als heup hadden. En dat vind ik dan aardig, omdat daar zitten meerdere lagen in. Dat, op zijn minst qua thematiek. Dus het gaat over eenzaamheid van ouderen. Maar het gaat ook over technologie en het gaat over de zorg. En dat je bijna je afvraagt, als lezer je zou moeten afvragen, waar moet ik nou eigenlijk verontwaardigd over zijn? Een vergelijkbaar voorbeeld was abortus na te weinig Facebook-likes voor Echo. Dat een vrouw had een Echo van de kind op Facebook gezet. Nee. Een foto ervan. Maar kreeg... op de speld, hè. Kreeg daar...
Sorry.
Wordt het zo'n avond? Nee.
Ik ga nu naar huis.
Ja. Had een foto van de Echo...
Was van jou, begrijp ik.
Ja. Op Facebook gezet. En want anders wordt het verhaal van... zijn nieuwsberichten serieus? Ik denk inderdaad dat veel echte nieuwsberichten... dat daar iets serieus in zit ook. Foto had de vrouw van de Echo op Facebook gezet en dat had een tegenvallend aantal likes gekregen en daarna besloten tot abortus. En dat was een bericht dat ook wel veel reacties en verontwaardigde reacties opriep. Maar het interessante daar vind ik aan dat het dat je echt kunt kiezen waar je het meest verontwaardigd over wilt zijn. Want je kunt zeggen van, oh, dat is een schande, want abortus.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook zeggen, ja, het is een schande, want mensen zetten tegenwoordig maar alles op Facebook. Of bij wijze van spreken, het is een schande dat niemand die Echo heeft geliked. Dus het is leuk als er meerdere thema's en meerdere lagen in zo'n artikel zitten.
Waar ben jij dan het meest verontwaardigd over, als het over die drie dingen gaat?
Even kijken. Nou ja, qua abortus is dit natuurlijk nog net niet de werkelijkheid. Dus het is niet zo dat...
Nog net niet, zeg jij.
Dus het is niet zo dat...
Daarmee zeg je wel iets.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk gaat over decadentie. Dus je hebt mensen die willen gezien worden en willen aandacht en likes op Facebook. En dat wordt hier in zekere zin wel op de hak genomen.
Mm-hmm.
En dus ook het toegeven daar dan aan en dan maar tot een abortus besluiten. Het belangrijkste is dat je het schrijft. Hè? Dus het is niet mijn hoofdtaak om er zelf ook over na te denken. Dat is denk ik wel een prettige positie. Dus het is
dat je er zelf niet over na hoeft
te denken. Dat je die rolverdeling hebt van deze lagen, die zitten erin. En je ziet inderdaad aan de reacties dat iedereen er mee aan de haal gaat. Of iets anders uithaalt. En het zou inderdaad wel saai worden of lastig worden als je inderdaad zelf heel meetkundig zou moeten zeggen van, nou, zelf ben ik hier 80% hierover verontwaardigd en 20% daarover. Dat is inderdaad niet zoals je er
Maar abortus is trouwens wel iets wat jou bezighoudt, hè? Waar je een heel uitgesproken mening over hebt.
Nou, dat valt mee, denk ik. Ik denk dat je kunt zeggen... je hebt, ik geloof, 30.000 abortussen in Nederland per jaar. En je kunt gewoon zeggen van de overheid heeft een bepaalde taak. Een van de kerntaken van de overheid is bescherming van grondrechten. En een grondrecht is volgens mij ook het recht op leven.
Mm-hmm.
Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk het belangrijkste recht is. Nou, ook het is een standpunt om te zeggen, ook ongeboren leven heeft recht op leven. En dat de overheid dan dus een taak heeft om dat te beschermen. Nou ja, dan kun je dus zeggen, als je kijkt naar een getal van 30.000... gewoon de vaststelling, de overheid doet te weinig om dat ongeboren leven te beschermen en zou daar meer aan moeten doen. Dat is een beetje voor
maar
mij.
Maar hoop je door middel van zo'n satirisch bericht op de Speld?
Nee, als je daar echt iets mee wil, dan moet je er uiteindelijk toch gewoon een opiniestuk over schrijven.
En dat is wat je ook doet?
Nou, dat heb ik dan toen rond die verkiezingen gedaan. Mm-hmm. Over christelijke politiek. Want kijk, dat abortus, het is niet dat ik dus zeg van dat abortus in alle gevallen verboden zou moeten worden of wat dan ook. Maar gewoon de simpele vaststelling dat de overheid, eigenlijk is het een heel juridisch saai argument, van de overheid zou de kerntaak van bescherming van ongeboren leven meer moeten doen om dat te waarborgen. En dat als je dat vindt, wat ik een heel genuanceerde, mm-hmm. Het is een heel saaie zin, iedereen is waarschijnlijk afgehaakt, maar als je dat vindt, toch alleen al door de associatie met SGP en zo, dat toch inderdaad geïnterpreteerd wordt als heel radicaal.
Maar dit is ook wel cruciaal dat je dat zegt, ja, dat is een hele saaie zin, iedereen is waarschijnlijk afgehaakt. Dat je toch hoopt, lijkt mij, of hiermee ook de veronderstelling uitspreekt van, als ik maar geen saaie zinnen maak, dan komt mijn boodschap beter over dan wanneer ik in die politiek saaie zinnen moet gaan uitspreken.
Nou, ik bedoel meer dat soms mensen iets als een want wat zei je, dat is een heel uitgesproken standpunt, mm-hmm. Ik een heel uitgesproken standpunt mm-hmm. over abortus zou hebben. Terwijl ik denk, dat valt dus wel mee. Eigenlijk vind ik het zelf een heel genuanceerd mm-hmm. of een heel niet-radicaal standpunt. En nou ja, is het dus grappig om te merken dat mensen dat wel zo zien, omdat ze misschien over het onderwerp in die zin in hokjes denken van, oh ja, je hebt het SGP-standpunt en je hebt het weldenkende standpunt.
Nou ja, dit illustreert in elk geval heel erg wat andere mensen ook bevestigen, dat jij graag de andere kant laat zien.
Ja.
Je vader vertelt dat je dan naar Australië gaat en dan niet naar de Great Barrier Reef gaat, maar naar het huis van Abel Tasman.
Ja.
Dus die even die een van die zeven wereldwonderen overslaat, waar iedereen naartoe gaat.
Ja.
En Desanne van Brederode, goede vriendin van je, filosoof, die je via Facebook geloof ik hebt leren kennen. Zegt ook van dat je eigenlijk een filosoof ook bent. In je standpunten en in je de manier waarop je je gedachtes vormt.
Hm. Dat is wel grappig. Omdat zij zelf filosoof is natuurlijk. Ja. Nou, de link is misschien inderdaad het waarnemen. Of geneigd zijn op basis van je eigen waarneming daar inderdaad over te doorfilosoferen. Letterlijk. En dus in die zin, ja, herken ik me daar wel in.
Hm. En ze zegt, ik zal even goed citeren, ik denk dat het te maken heeft met dat als je dan echt vrij bent, dan durf je de dingen te kiezen die helemaal niet bij de tijdgeest passen, wat dan op jou van toepassing is. Je voelt je vrij om te kiezen wat je wilt. Tegelijkertijd denk ik ook dat hij niet hoopt dat de SGP de grootste partij van Nederland zou worden. Maar hij vindt vooral dat deze stem wel gehoord moet blijven worden.
Ja, nou ja, dat laatste suggereert dan dat het echt een signaalstem
en dat is
zijn.
Het dan ook weer niet.
Nee, ik zou dan hopen dat de SGP misschien samen met CDA en ChristenUnie, VVD, dat een beetje gelijkwaardig. En dat de SGP dan inderdaad, dat daar misschien wat scherpe kantjes nog afgaan of zo. Dus het is niet zo dat ik zeg van, nou, ik ben het er niet mee eens, maar als signaalstem geef ik een soort protest af of zo. Maar dat van dat vrije, dat klopt wel.
Laten we nog even luisteren naar een fragment. En nou weet ik even niet naar welk fragment. Ik denk uit vrijdagmiddag live. Het programma dat ter ziele is gegaan. En dan luisteren we even naar Alexander Klupping, alias Diederik Smit.
MUZIEK Ja, we hebben ze al jaren. Fietssleutels. Iedereen loopt ermee rond. Volgens velen een revolutionaire methode om je fietsslot mee te openen. Jarenlang leek er geen enkel risico te zijn, maar nu blijkt dat de sleutels ook in handen kunnen komen van de verkeerde mensen. Bij ons, onze eigen WizKid en nieuwe mediadeskundige met tekst, uitleg en demonstratie, Alexander Klupping. Alexander, altijd spannend als je er bent. Welkom. Ja, groot artikel vandaag in De Fiets, vakblad voor fietsers. D-Day voor de fietssleutel. Leg uit, wat is er aan de hand?
Ja, dit is wel echt gewoon een grote ontwikkeling.
Het einde van de fietssleutel is nabij.
Nou, wat we nu voor het eerst zien is dat de fietssleutel zoals we die nu kennen toch wel onder vuur ligt. Ik bedoel, vroeger was het zo, 2 jaar geleden, dat je je eigen fietssleutel had en die deed het.
Goed, maar tot zover de geschiedenisles. Nu de risico's. Even de scène. Ik heb een fietssleutel. Die past in mijn fiets. Niks aan de hand.
Ja, nou inderdaad, niks aan de hand. Totdat die wordt gestolen. Want wat ze nu dus hebben ontdekt, dat is een groep nerds in Amerika. Die zijn erachter gekomen. Die hebben ingebroken bij een fietsenmaker. En die hebben daar alle fietssleutels geprobeerd op alle fietsen. En toen bleek dat je maar gewoon de juiste fietssleutel bij de juiste fiets hebt. En dan kan iedereen de fiets op slot doen en dus ook weer openmaken.
Ook als het niet mijn eigen fiets is.
Nou, ook als het niet je eigen fiets is.
Ja, dit is wel heel erg echt Alexander Klupping.
Ja.
Hoeveel typetjes kan je doen?
Nou, dit is gewoon een heel verwarrend moment. Want dit was niet Avro Vrijdagmiddag Live. Dit was...
Ik hoorde ook geen publiek op de achtergrond.
Nee, het viel ook helemaal dood daar. Ja. Nee, dit was een fragment uit Globaal Nieuws van De Speld. Wat we ook voor Radio 1 hebben gedaan, 's nachts bij... Omroep WNL, dus waarschijnlijk uit 2012.
Het was geloof ik om 3 uur 's nachts of
ja,
zo, toch?
Ja, 3:30. En dus dat was echt voor vrachtwagenchauffeurs. Maar die vonden het wel allemaal heel leuk. Maar dit was de daadwerkelijke Alexander Klupping. Dus ik heb voor Avro Vrijdagmiddag Live heb ik Alexander Klupping een keer geïmiteerd. En dat was een enorm succes. Maar in elk geval, dit was ook een enorm succes. Alleen dit was de daadwerkelijke Klupping die wij hadden dan de tekst geschreven. Maar hij was bereid om daaraan mee te doen. En dit was... we hebben hier de verwarring klopt wel, want... we hebben op dit fragment, als we net hoorden, hebben we de reactie gekregen. En kreeg Alexander ook de reactie van... wat werd je goed nagedaan en wat een goede imitatie.
Oh ja?
En ik heb zelf, toen ik Alexander imiteerde, ook de reactie gekregen van... zat hij daar nou gewoon echt, was hij daar te gast of niet? Dus...
Kortom, wat humor vermag.
Ja.
Je bent niet alleen conservatief cabaretier, maar ook gelovig cabaretier. We spraken Dennis van de Ven ook nog. Je gaat trouwens ook teksten schrijven voor Zaterdagavondjurk. Of heb je hem inmiddels misschien al?
Was even sprake van in elk geval. Maar, ja.
Kan je niks over zeggen? Dat ingewikkeld is, trouwens, dat zou ik zelf ook kunnen stellen. Humor en geloof is een beetje ingewikkeld.
Ja.
Hoe ligt dat voor jou?
Voor mij ligt het in die zin simpel dat ik... humor is mijn werk. En geloof, dat is je geloofsovertuiging. Dus dat is dat is iets persoonlijks. En dat heeft natuurlijk invloed op hoe je tegen de wereld aankijkt. Het een sluit het ander niet uit.
Nee?
Nee.
Je kunt grappen over God maken.
Ja, nou ja, het is zo dat God God is, natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus en dat, dat maakt het ingewikkeld. Want,
ja, want dit is geen grap.
Nee.
Nee.
Dus wat er zijn. Maar dat is überhaupt ook in je geloofsleven, denk ik, een heel belangrijke notie vaak. Dat je heel veel dingen komen uiteindelijk op neer dat je moet accepteren dat je niet God bent. Of dat mensen niet God zijn. En. Ja, God is dat toevallig net even wel. En dat maakt denk ik ook dat... waar volgens mij veel onbegrip ook zit bij niet-gelovige mensen... die zeggen van ja, dit is toch onredelijk en zo. En vaak komen dat soort discussies ook neer op het feit van... ja, maar ik geloof nou eenmaal dat God God is... en dus per definitie anders. En dat daar dus ook... ja, daar hoort ook inderdaad respect bij. Dus... grappen over God, ja, dat kan. Maar dat is inderdaad
maar dan
wel
met respect.
Ja, of uiteindelijk niet met respectloosheid inderdaad. En dat is natuurlijk iets persoonlijks. En dat zal voor iedereen anders liggen. Maar ik zeg daarmee niet dat het per definitie of intrinsiek onmogelijk is.
Heb je wel eens grappen over God gemaakt?
Ja, niet dat ik weet. Ik heb er wel over nagedacht, maar... ik heb bijvoorbeeld wel in een show op een gegeven moment iets gezegd als... moet ik even goed nadenken. Ik geloof in een... je hebt mensen en soms heb je een hekel aan mensen. En dan kun je wel zeggen van... als je doodgaat, dan hoef je mensen aan wie je een hekel hebt... hoef je toch nooit meer te zien. Maar zelf geloof ik in het hiernamaals, dus ik ben daar iets pessimistischer over. En dat is dan in elk geval een grap waarin het hiernamaals überhaupt voorkomt... en waarin het geloof in het hiernamaals voorkomt.
Ja.
Dus je hebt misschien inderdaad scherpslijpers die dan naar hun beleving zeggen... van nee, het geloof in het hiernamaals is zoiets heiligs of persoonlijks... dat je daar überhaupt geen grap over
kan maken.
En je had
dat net een mooie op Twitter, toch? Ik ben geen agnost, maar ik geloof wel dat er iets is wat ik niet weet.
Dat er iets is wat ik niet weet.
Ja.
Ja, dat is... maar goed, dat is grappen. Dat is eigenlijk een grap over agnosten. En daar kun je natuurlijk ook de vraag voor stellen van... mag je daar wel grappen over maken?
En over Maria. Ja. En over de katholieke kerk.
Ja.
En over Allah.
Ja, het ding is natuurlijk... je hebt grappen over God en je hebt natuurlijk grappen over religie. En religie, dat is uiteindelijk ook een zaak van mensen. En mensen komen in de actualiteit en in de werkelijkheid. En dat is nou eenmaal waar je grappen over maakt. Dus ja, dat soort dingen komt ook voorbij.
Volgens mij gaan we nog heel veel van je horen. Dennis van der Ven wil trouwens graag jou af en toe bijstaan... als het gaat om de regie van die theatervoorstelling... die er dan gaat komen op een gegeven moment.
Kijk aan.
Hij heeft zich aangeboden bij deze. En wat staat er op je tegel, Diederik?
Ik moet even de zin afmaken.
Doe dat even, dan meld ik dat zo dadelijk op deze zender 1 op straat te beluisteren is. Rob Oudkerk spreekt met Niels Kranenburg en vrijwilligers van vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek. Ze willen na een langdurige ruzie met Vluchtelingenwerk Nederland zelfstandig verder gaan. Vuurwerk, volgens mij, straks. En wat staat er op de tegel, Diederik?
Ja, ik zal het maar zelf voorlezen, want mijn handschrift is niet al te leesbaar. Amsterdam 23/4/2014. Niet alles ligt even genuanceerd als het lijkt.
Dank je.
Meneer Smit, dit was aflevering 2820. Morgen praten we met dichter Daniel Vis over zijn debuutbundel Crowdsurfen op laag water. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Live Sport op Radio 1.
Zometeen tussen 9 en 11. NOS langs de lijn. Met de halve finale in de Champions League. Real Madrid, Bayern München.
Wordt het 2-1?
Nee, het wordt
ja.
Champions League voetbal in NOS langs de lijn. Zometeen van 9 tot 11.
Live Sport op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Uw bedrijfsdata zijn tegenwoordig overal. Niet alleen in uw eigen serverruimte, maar ook op een smartphone in het restaurant, op een tablet in een overvolle trein of op een laptop bij de klant. Logisch, want data worden gedeeld. Daarom bewaren steeds meer ondernemers hun gegevens op een plek waar alleen mensen bij kunnen die erbij mogen. Weet u wie er bij uw data kan? Bewaar uw zaken veilig in Nederland, in de cloud van KPN. Kijk op kpn.com/zakelijk.
Als iemand waarvan u houdt overlijdt, wilt u de mooiste en meest persoonlijke uitvaart. Dan wilt u een uitvaartverzorger die de buurt kent, de mensen en de plaatselijke gebruiken. Daarom heeft Monuta altijd een vestiging bij u in de buurt. Waar mensen werken die jezelf ook wonen. En u dus heel goed helpen met het regelen van een uitvaart zoals u die het liefst wilt. Persoonlijk en dichtbij. Op monuta.nl vindt u de dichtstbijzijnde vestiging. Monuta, de steun bij iedere uitvaart.
Promovendum vindt dat een goede autoverzekering niet duur hoeft te zijn.
Weet u wat ook lekker is? Poepen. Een kleine verlossing. Daar is nu zelfs een boek van.
De kleine verlossing van Midas Dekkers. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel.
Promovendum vindt dat een lage premie en een uitstekende autoverzekering prima samengaan.
Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen?
Ik wil een mooie rondreis.
Ik wil mijn eigen paradijs.
Cultuur opsnuiven in Griekenland.
Lekker niksen aan het strand.
Genieten van de Côte d'Azur.
Ik wil vooral niet duur.
Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise-specialisten via 0900 0922.
15 cent per minuut.
Wij zijn Promovendum en bieden al 5 jaar op rij de meest complete autoverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl.